Nederlandse annexatie van Duits grondgebied na de Tweede Wereldoorlog. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gingen in Nederland stemmen op tot annexatie van Duits grondgebied ter compensatie voor de geleden oorlogsschade. In oktober 1945 vroeg de Nederlandse staat van Duitsland een schadevergoeding van 25 miljard gulden, maar in februari van dat jaar was op de conferentie van Jalta reeds bepaald dat herstelbetalingen enkel werden gegeven in natura en niet in de vorm van liquide middelen. Bevrijding. In het eerste jaar na de bevrijding werden tientallen pamfletten en brochures uitgegeven die gebiedsuitbreiding met het territorium van het voormalige Derde Duitse Rijk propageerden, bij voorkeur zonder de autochtone Duitse bevolking. Diverse hooggeplaatste figuren, waaronder toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Eelco Nicolaas van Kleffens, ventileerden in deze geschriften hun eigen ideeën met betrekking tot gebiedsuitbreiding. Daarbij verschilden de meningen sterk over tot hoever gebiedsuitbreiding moest plaatsvinden. De een wilde slechts enkele grenscorrecties, de ander trok de nieuwe grens tot voorbij Hamburg. De voorstanders van de annexatie verenigden zich in diverse plaatselijke comités. Op 19 juni 1945 werd het Haags Comité tot Onderzoek van het Vraagstuk der Gebiedsuitbreiding van Nederland opgericht. Op een vergadering van dit comité op 12 juli 1945 werd besloten dit comité te splitsen in de studiegroep Gebiedsuitbreiding, welke zich zou bezig gaan houden met het onderzoek naar mogelijke gebiedsuitbreiding, en het Comité van Actie, dat als primaire functie had om het Nederlandse volk voor te lichten over de plannen. Laatstgenoemd comité kreeg zes dagen later, op 18 juli, de naam Nederlands Comité voor Gebiedsuitbreiding. De studiegroep Gebiedsuitbreiding stond onder leiding van Dr. P.H.J. Idenburg. Voorzitter van het Nederlands Comité voor Gebiedsuitbreiding werd voormalig minister van Financiën Johannes van den Broek. Op 25 augustus 1945 werd door minister van Kleffens de Staatscommissie ter bestudering van het annexatievraagstuk opgericht, welke onder leiding van Koos Vorink in mei 1946 met een eindrapport betreffende het annexatievraagstuk moest komen. De studiegroep Gebiedsuitbreiding stelde allerlei werkgroepen in die over hun studiebevindingen rapport uitbrachten. Het eindoordeel van de Staatscommissie ter bestudering van het annexatievraagstuk zou grotendeels worden gebaseerd op de resultaten van deze studiegroep. Het Nederlands Comité voor Gebiedsuitbreiding zorgde voor de publicatie van de vorderingen van de studiegroep door middel van het uitgeven van brochures en het houden van lezingen. Het annexatievraagstuk leidde echter tot heftige discussies, waardoor bepaalde groeperingen hun eigen lijn trokken en onder andere de annexatiecommissie van de Stichting voor de Landbouw oprichtten. Frits Bakker Schut. Het best uitgewerkte annexatievoorstel was dat van dokter-ingenieur Frits Bakker Schut. Bakker Schut was de directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Hij was secretaris van het Nederlands Comité voor Gebiedsuitbreiding en verder lid van de Staatscommissie voor de bestudering van het annexatievraagstuk en van de studiegroep Gebiedsuitbreiding. Hij stelde in zijn gebiedsuitbreidingsplan voor om een groot deel van het noordwesten van Duitsland te annexeren. Al het land ten westen van de lijn Wilhelmshaven-Osnabrück-Ham-Wesel zou bij Nederland moeten worden gevoegd, evenals het land ten oosten van Limburg, waarbij de grens werd gevormd door de loop van de Rijn tot dichtbij Keulen en dan afbuigend richting Aken in het westen. In deze A-variant van het Bakker-Schut-plan werden onder andere de grote steden Aken, Keulen, Münster, Oldenburg Osnabrück geannexeerd. Bakkerschut had het dan ook over de Wezergrens en eindigde zijn schrijven met de leus Nederlands grens kome aan de Wezer. In een kleiner Plan B werden de West-Rijnlandse steden Keulen, Mönchengladbach en Neuss niet geannexeerd. In een derde optie, Plan C, was het voorgestelde annexatieplan veel kleiner. Het omvatte gebied ten westen van Varel, het gehele Emsland, het gebied rondom Wesel tot bij Kleef. Te annexeren gebieden volgens het Bakkerschutplan. Naast deze alinea staat een kaart waarop met verschillende kleurtjes is aangegeven welke te annexeren delen vallen onder plan A, B en C. De gebieden die volgens het plan van Bakkerschut zouden moeten worden geannexeerd waren de toenmalige districten en stadsdistricten Noorden-Emsden in alle drie de plannen, Withmund in alle drie de plannen, Jever-Varel, Aurich, Wenerleer ook in alle drie de plannen, Ammerland, Oldenburg-Stad in plannen A en B, Asschendorf-Hümmling in alle drie de plannen, Cloppenburg-Friesoythe in plan A en B, Meppen in alle drie de plannen, Vechta in plan A en B, Grafschaft Bentheim en Lingen in alle drie de plannen, Bersenbrück in plan A en B, Ahaus en Steinfurt in alle drie de plannen, Tecklenburg, Osnabrück-Stad, Osnabrück-Land en Münsterland in plannen A en B, Borken en Coesveld in alle drie de plannen, Münsterstad in plan A en B, Kleef en Rees in alle drie de plannen, Ludinghausen in plan A en B, Gelderen in alle drie de plannen, Moers, Kempen-Krefeld, Krefeld-Oewerdingen en Erkelenz in plannen A en B, München-Gladbach, Neuss, Grevenbroich in plan A, Heinsberg-Geilenkirchen en Jülich in plannen A en B, Bergheim en Köln in plan A, en Aachen-Stad, Aachen-Land en Düren in plannen A en B. Motivatie. Alhoewel delen van het op te eisen gebied, onder andere Hertogdom Kleef, Gulik en Graafschap Benthem, vroeger deel hadden uitgemaakt van later Nederlands geworden gebiedsdelen en de Nederlandse taal en cultuur in Oost-Friesland een grote invloed hadden gehad, was Bakkerschut zich ervan bewust dat dit gebied moeilijk slechts op historische gronden kon worden opgeëist. Daarom motiveerde hij de aanstaande gebiedsuitbreiding verder met argumenten als machtsvergroting en grotere veiligheid voor de Nederlandse staat. Verder zag hij de annexatie als compensatie voor geleden oorlogsschade en als deel van de te voeren bevolkingspolitiek. In tegenstelling tot wat verwacht zou worden, achtte hij na inventarisatie de bodemschatten die het te annexeren gebied rijk was, onder andere steenkool, bruinkool, turf en aardolie, van onvoldoende belang bij de motivering voor annexatie. In zijn ogen zou namelijk zelfs een eventuele overdracht van het gehele Ruhrgebied aan Nederland een te lage schadevergoeding zijn. Gedwongen verhuizing. Een groot twistpunt in zijn uitbreidingsplan was de voorgestelde gedwongen verhuizing van de autochtone Duitse bevolking. Miljoenen Duitsers zouden moeten worden verdreven naar de overgebleven Duitse gebieden, omdat de vrees bestond dat uitbreiding van de Nederlandse bevolking van 9 naar 11 miljoen burgers problemen zou opleveren in de voedselvoorziening. Een pamflet luidend Oostland, ons land had een compleet schema opgesteld waarvolgens de bevolking zou kunnen worden uitgewezen, te beginnen bij alle inwoners van gemeenten met een bevolkingsaantal boven de 2500, alle leden van de NSDAP en verwante organisaties en alle bewoners die zich na 1933 in het gebied hadden gevestigd. In uitzonderingsgevallen konden de bewoners verzoeken tot naturalisatie tot Nederlander, bijvoorbeeld indien zij zich gedurende de oorlog hadden ingezet voor de Nederlandse staat, indien zij in hun dagelijks gebruik Nedersaksisch pleegden te spreken in plaats van Duits, indien zij geen familieleden tot in de tweede graad hadden in Duitsland of indien zij zelf het Nederlandschap wensten te verwerven. Nederlandse namen. Verder werd reeds bedacht welke Nederlandse namen de steden en gebieden en het te annexeren gebied moesten krijgen. Voor veel van de steden was reeds een oud-Nederlands equivalent beschikbaar. Tweestrijd. Binnen het kabinet ontstond een tweestrijd over het annexatievraagstuk. Van Kleffens predikte voor gebiedsuitbreiding, terwijl minister van Sociale Zaken Willem Drees pertinent tegen was. Over het algemeen kan worden gezegd dat de socialisten tegen annexatie waren en dat de protestanten en de liberalen zich terughoudend opstelden. De katholieken zagen wel heil in gebiedsuitbreiding, met name om de boeren in het grensgebied extra ruimte te geven. Desondanks protesteerden de kerken tegen de voorgestelde volksverdrijving, omdat in hun ogen de Duitse bevolking niet kon worden veroordeeld voor de misdadige praktijken van de nazi's gedurende de Tweede Wereldoorlog. Toenmalig minister-president Wim Schermerhorn voelde ook weinig voor annexatie van Duits grondgebied, maar koningin Wilhelmina, een fervent voorstander van het annexatieplan, drong er bij hem sterk op aan om tot onderhandeling met de geallieerden over te gaan. In 1946 eiste hij namens de Nederlandse regering officieel 4980 vierkante kilometer aan Duits grondgebied op, nog niet de helft van het gebied dat Van Kleffens aanvankelijk voor ogen had. De Neder-Duitse grens zou vanaf Vaals via Winterswijk tot aan de Eems worden getrokken, zodat 550.000 Duitsers binnen de Nederlandse staatsgrenzen zouden vallen. Verwerping. De geallieerde Hoge Commissie verwierp echter het Nederlands verzoek tot gebiedsuitbreiding volgens het Bakker-Schutplan, omdat West-Duitsland als gevolg van de verdrijving van 14 miljoen Duitse vluchtelingen vanuit de Oost-Duitse gebieden van het voormalige Duitse Rijk het reeds zwaar te verduren had en verdere annexaties en volksverdrijvingen dit probleem zouden verergeren. Bovendien achtten de geallieerden, met name de Amerikanen, met het oog op de aanstaande Koude Oorlog, een stabiel West-Duitsland van levensbelang. Alle in het kader van het Morgenthau-plan voorgestelde annexaties werden op grond van nieuwe politieke ontwikkelingen genegeerd. Op een conferentie van ministers van Binnenlandse Zaken van de westelijk geallieerde bezettingsmachten van Duitsland in Londen van 14 januari tot 25 februari 1947 maakte de Nederlandse regering, kabinet Beel I, aanspraak op een gebied van 1840 vierkante kilometer. Dit gebied omvatte naast het eiland Borkum grote delen van het Emsland, het graafschap Bentheim, de steden Ahaus, Rees, Kleef, Erkelenz, Geilenkirchen en Heinsberg en de gebieden rondom deze steden. In dit gebied woonden in 1946 circa 160.000 mensen, waarvan meer dan 90% de Duitse taal sprak. Dit plan was een sterk vereenvoudigde vorm van de C-variant van het Bakker-Schutplan. Het De KVP vond dit voorstel al veel te mager, terwijl de CPM iedere vorm van schadevergoeding door middel van gebiedsuitbreiding afwees. Uiteindelijke toewijzing: op 23 april 1949 werd in de slotverklaring van de Londense Duitslandconferentie slechts kleine grenswijzigingen ten gunste van Nederland aangekondigd, waardoor een gebied ter grootte van 69 km² werd toegevoegd. De grootste gebieden die bij Nederland werden gevoegd waren de gemeenten Selfkant met de hoofdplaats Tudern en Elten. Verder werden talrijke andere grenswijzigingen doorgevoerd, met name in de buurt van Arnhem en Dinxperlo. Nog diezelfde dag, vanaf 12:00 's middags, werden deze gebieden door Nederlandse strijdkrachten bezet. Overzicht van de in 1949 geannexeerde gebieden van noord naar zuid: onbewoonde strookjes, totaal 0,3 vierkante kilometer tussen Nieuweschans en Ter Apel, ter verbetering van de moersloot en de kering van veldwater uit Bourtangerveen. Onbewoonde strookjes aan beide zijden van het kanaal Almelo-Nordhorn, 0,03 vierkante kilometer, ter verbreding van de waterstaat van de Sammelbeek en douanetoezicht op een grensweg. Noordoostelijke strook ter hoogte van Losser, met 18 bewoners, 1 vierkante kilometer. Een grenswegje ter hoogte van Rekken, ten zuiden van Haaksbergen. Een onbewoonde strook ter hoogte van Kotten, 0,09 vierkante kilometer. Duitse bebouwing, 342 bewoners, Suderwick, aangrenzend aan Dinxperlo, 0,64 vierkante kilometer. De grensinham bij de Rijn, 19,54 vierkante kilometer, met 3235 bewoners, Drostambt Elten. Een grensweggetje ter hoogte van Millingen aan de Rijn. Duivelsberg tussen Beek en Wijlerberg, ter verbetering van het douanetoezicht, 125 hectare. Grensweggetje ter hoogte van Mook. Onbewoond strookje bij Ottersum, 0,05 vierkante kilometer. Grensweggetje bij Siebengewald, 4 bewoners. Twee strookjes ten noorden en ten zuiden van Arcen, 60 inwoners, 0,40 en 0,41 vierkante kilometer. De Hals bij Sittard, ter grootte van 41,34 vierkante kilometer, bewoond door 5665 personen, Drostambt Toederen. Grensweggetje bij Ubach over Worms. Grensstrook bij Rimburg en Kerkrade, door 130 bewoners bewoond, 0,88 vierkante kilometer. Enkele douanetechnische fouten in Kerkrade werden opgeheven. Gebiedsstrook ter hoogte van Eichelshoven, bewoond door 110 personen, 0,11 vierkante kilometer. Teruggave: naast deze alinea staat een foto van een replica van een oude grenspaal na annexatie op Nederlands grondgebied in de buurt van de Duivelsberg. Naderhand voerde de Bondsrepubliek Duitsland langdurige onderhandelingen met de Nederlandse staat, welke op 8 april 1960 te Den Haag werden afgesloten met een overeenkomst waarin de Bondsrepubliek aangaf 280 miljoen Duitse mark uit te keren voor teruggave van de Drostambten Elten en Tudern en de Duitse bebouwing aangrenzend aan Dinxperlo, Suderwick, de Wiedergutmachung. Op grond van het gesloten grensverdrag werden de gebieden op 1 augustus 1963 weer overgedragen aan de Duitse autoriteiten. Daarnaast vonden verschillende grenscorrecties plaats. De grootste wijziging was een klein gebied, de Duivelsberg, dat in Nederlands bezit bleef. Een wegverbinding door Duits gebied tussen Brunssum en Roermond, de N274, bleef nog tot 1 januari 2002 onder Nederlands beheer. Deze weg zorgde voor een goede verbinding met de oostelijke Mijnstreek. Alle kruisingen met andere Duitse wegen waren ongelijkvloers aangelegd en stoppen was niet toegestaan. Na 2002 werd het wegbeheer overgedragen aan Duitsland en werden de kruisingen gelijkvloers gemaakt. Opmerkelijk is dat op zondag, in tegenstelling tot andere Duitse N-wegen, vrachtauto's gebruik mogen maken van de weg. Deze opname en alle tekst vallen onder de Creative Commons gelijkdelen licentie, beschikbaar op creativecommons.org